Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Motorkledingstore. De motorkledingstore voor elk type motorrijder. Met vestigingen in Capelle aan de IJssel, Breda, Vianen en Eindhoven.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
Aflevering 32 van de nummer 1 podcast voor motorliefhebbers en motorrijders. En ze is er vandaag bij. De vrouw waarvan we een jaar geleden, toen we begonnen met deze motorpodcast, zeiden van... Nou, zij zou er in ieder geval bij moeten zijn. Dat is een beetje ingewikkeld allemaal, maar vandaag is
ze... lijstje gemaakt, ja, dat klopt.
Ja, vandaag is ze tegen het verkeer in gewoon hier alsnog naartoe komen racen. Vinden we helemaal niet erg, hoor. Als je even tegen het verkeer in rijdt. Ik bedoel, dat zien we door de vingers natuurlijk. Ja, de vrouw die je zou kunnen kennen van travelprogramma's. Ze heeft heel veel op de motor rondgereden door zo'n beetje heel Europa, maar ook door de Verenigde Staten.
Actrice, zangeres... Welk programma heeft ze niet gedaan, kun je beter zeggen?
Ja, maar is zij nou motorvrouw, motorbabe, motormeid of inmiddels motordame? Dat moeten we er ook even voorleggen. Het is Germaine van Oosterhout.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Crossen, het is heel goed voor je lijf. Dat is een van de sporten waarbij je het beste aan je conditie werkt.
Dat ding dat trekt.
Ik geloof dat we het 300 aangetikt hebben. Ja, ik heb MotorTV gedaan. Ik heb echt mazzel dat ik overal op mocht zitten. Ik zit hier met een van de dikste machines onder mijn lijf. Hier worden voor een paar Nike's gewoon mensen vermoord. Wat ben ik aan het doen? Ja, de Veluwe vind ik ook wel heel mooi, hoor, om daar te rijden. Iedereen kijken van twee meiden op een motor. Mamma, due ragazzi con una moto. Echt twee meiden op een motor. Ik ben door Griekenland gereden. Over nat asfalt met een korte broek. En dan denk ik, wat doe ik nou? De uitlaat heb ik veranderd. Loudpipe, save lives. Daar geloof ik echt in. Want ik zit ook wel eens in de auto. Hoor ik in één keer zo... Wang, en denk ik, oh, die had ik helemaal niet gezien. En dat vind ik dus ook bij het motorrijden. Je leeft zo intens.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Germaine van Oosterhout.
Hey, welkom.
Wat een mooie aankondiging. Zo ben ik nog nooit aangekondigd. Echt applaus.
Ja. Wow. Leuk dat je er bent.
Leuk dat ik er mag zijn.
Ja. Eerste vraag die we aan iedereen stellen. Wat rij je?
Ik rij Harley Davidson V-Rod.
Die moet je even uitleggen voor mensen die hem niet kennen.
Die moet ik uitleggen voor mensen die hem niet kennen.
Wat zien we dan?
Dan zie je totaal eigenlijk geen Harley Davidson. Maar dan zie je eigenlijk, ja, hij zit tussen custom racer Harley in. Het is een gestileerde, gladde uitvoering.
Ontworpen door Porsche, toch?
Ja. En dat is gewoon een heerlijke beest van de machine.
Een beetje een drag race apparaat. Hè? Yeah. Even hard weg, brede achterband.
Ja, yeah. Maar het is, dat zit wel in mijn aard. Want mijn tweede motor was een Yamaha V-Max.
Oh, dat is ook lekker. Dat gaat goed door.
Ja, maar daar heb ik wel 3 maanden over gedaan voordat ik die echt goed kon besturen. Wat een beest was dat. Dat was echt een ding, maar daar had ik een stuurdemper op. Dus als ik dan door de bergen ging, dan zette ik de stuurdemper op 6 en dan ging hij soepel. En als ik snelweg of stoplichten trok van 1 naar 2, dan zette ik hem op 6 en dan was het gewoon knallen. Dan was het ding keihard.
Ben jij van snel accelereren?
Ja, dat ook.
Kan. Ja. Dat vind ik toch een grote glimlach natuurlijk.
Ik vind het toch lekker. Stom is
en
dat.
En een beetje, gewoon even een beetje gas geven echt op deze manier. Hè?
Ja. Oh. Het is toch een lekker geluid. Ja.
Zijn jullie als Harley-rijders nou verliefd op de Harley of op het geluid? Allebei. Ik rij geen Harley, ik rij een Honda, maar jullie allebei Harley.
Een Honda was mijn, daar ben ik mee begonnen. Dat is daar een hele vriendelijke. Een Honda is echt... Nou, ik vergelijk de Honda... Ja, het klinkt stom als ik dat zeg, een soort Labrador of een Golden Retriever. Een allemansvriend. Ja, vind ik wel. Ja, ligt eraan welke je rijdt.
CBR maar... 600R.
Ja, nou ja, dat is wel een beest. Dat is wel een beest, maar toch vriendelijk. Want ik heb ook...
Dat is waar.
Ik heb ook op het circuit op de Yamaha gereden. Ook ja. Op die 600, die racer. Nou, en die was niet zo vriendelijk als die Honda. Die Yamaha noem ik een matennaaier. Want dat wist je nooit hoe je de bocht eruit kwam. En dan heb je de Suzuki en die zat er voor mij tussenin. Dus ik vond Honda het prettigst rijden op het circuit, die racer. Daarna de Suzuki en toen pas de Yamaha. Maar die Yamaha, die heeft me echt wel een paar keer dat ik dacht... wacht even, je bent niet zo betrouwbaar. En dan vind ik Honda heel betrouwbaar. En Suzuki, dat is een beetje... Kan een stout.
Ja, het is wel een beetje instappen. Sportmotor hoor ik ook wel van veel mensen.
Ja.
Dat is mijn eerste motor, dus ik ben er
top.
Blij mee. Maar,
ja, zie je. Ja. Nee, dat is heel goed gekozen voor een eerste motor.
Nou, passeren hier in één minuut al de Yamaha, de Suzuki, de Harley Davidson.
En de Honda.
En de Honda. Mijn god. Hoe lang rijd je al motor?
Ja, ik had mijn motor...
Sinds welk jaar? Vraag je dat nou
vriendelijk? Ja, dan kunnen ze beter moeten gaan.
Op welk jaar ben je begonnen met motorrijden?
Ik ben voor mijn autorijbewijs begonnen met motorrijden. Dus op mijn 17e reed ik al motor.
Kijk eens aan.
Ja, en ik had mijn motorrijbewijs eerder dan mijn autorijbewijs.
Oh, en toen dat is wel bijzonder.
Ja, ik deed alles op de motor door weer en wind. Ik heb mijn min 10 graden met kranten in mijn lijf en de handverwarmingselementen in mijn handschoenen. Reed ik dan van Brabant, waar ik toen woonde, reed ik naar Amsterdam om te werken. Maar ik deed het allemaal op de motor. Alles. Oh, bevroren, maar gewoon.
Zeg, maar jij komt toch voor een zonnig eiland?
Ja, daarom.
Reed je daar ook al motor of niet?
Nee, toen was ik veel jonger.
Okay.
Toen was ik veel jonger.
Want op dat eiland, over Curaçao, dat is natuurlijk wel... Daar krijg je niet gauw koud.
Nee, dan krijg je niet gauw koud. En als je dan motor rijdt, dan moet je wel heel erg oppassen. Want het wegdek is dus één spiegel, één olie. En dan vooral naar zo'n bui, dan is dat een licht dat laagje lekker erop. Dat is levensgevaarlijk. Want ik heb ook op Ibiza gewoond en dan reden we wel met z'n allen motoren. Nou, daar zijn ongelukken gebeurd.
Zelf wel eens een schuiver gemaakt?
Ja, maar luister, jullie niet? Iedere motorrijder maakt een schuiver.
Ja, dat was een 100... quote die ik eerder... Iedereen de motorrijder gaat een keer onderuit, heb je ooit een keer gezegd.
Ja, is namelijk zo. Tenminste, in mijn omgeving wel. Alleen de ene die scratcht of die glijdt even onderuit en die heeft een schrammetje. Ja. En de laatste die vertelt het niet meer na. Maar het is altijd... Ja, ik heb wel schuivers gemaakt. Ja, jullie niet?
Maar altijd
niet?
Nou ja, ik ben wel eens gevallen, maar daar schaamde ik me eigenlijk heel erg voor.
Nou, ja.
Ik een heel suf bochtje en toen lag ik ineens.
Dus dat is het. Ja. Dat telt voor mij, dat hoort bij mij bij die 100%. Dat betekent dat je onderuit gegleden bent. En ik bedoel, ik allemaal. Ik kwam bij, toen deed ik Veronica Goes Back to the U.S. of A. Op de Route 66 reden. En ik kwam daar aan. Er stonden de twee dikke Harleys klaar. Echt een enorme machine. De Sturgis en de Dynaglide. En ik kom eraan en ik echt als motorliefhebber. Maar toen zag ik dat die Sturgis aan de linkerkant en aan de rechterkant totaal beschadigd was. Ja. Want we reden het in 3 ploegen. Hè? Dus de eerste ploeg, dan hadden we de tweede ploeg. Ik was met Danny Rook. En dan de derde ploeg kwam na mij. Dus ik zei, mijn jongens, wat is hier gebeurd?
Dus die is al een keer geschoven.
Ja, maar aan twee kanten. Ja. Aan twee kanten is dat ding dus gegaan. Dus toen, daar waren wel wat schuivertjes mee gemaakt. Ja.
Maar je hebt zelf dus ook wel een schuivertje gemaakt, maar gewoon weer netjes opgestapt en niks aan overgehouden?
Nee, niks aan. Nou,
grammen.
Ik ben hier met mijn. Ja, ik heb toevallig. Het is ook niet heel veilig. Niet mijn motorrijbroek aan.
Nee, dit is typisch geen motorrijbroek. Dit is een spijkerbroek waar je gewoon met
al wat scheuren erin. Maar goed, het is praktisch.
Maar door de stad, en daar ben ik ook misschien heel naïef in, want dan kun je ook vallen, denk ik. Rij ik in ieder geval geen 260 of zo.
Dus nee, dat is waar. Maar met 50 onderuit met een Harley is ook niet fijn.
Daarom, en het is met geen één motor, want je komt het rond tegen en het verdubbelt gewoon. Maar zo'n stom schuivertje onderuit of bij een stoeprandje. Of,
ja.
Nee, ik heb één keer in Zuid-Frankrijk in het donker een bocht gemist. En toen kwam ik zo over de kiezels.
Oh ja.
In de grindbak terecht. En ik reed Ducati. Heb ik ook nog gereden.
Jeze.
999. Huh? De S. En de...
Gaat hard.
11, 9, dat gaat zo nakend hard. En toen reed ik. En toen was het in november. En dat was dan inderdaad zo. Dan heb ik net die eerste vorst. En ik pakte rotonde. En ik maakte een legendarische fout. Op de rotonde nog een keer even in de bocht al gas bij.
Mm-hmm.
Niet na de bocht. En ik gleed zo woep over die rotonde. En ik lig zo op mijn rug. En ik zie een enorme vrachtwagen achter me aankomen. Ik denk, nou... Maar ik schoof zo met mijn leren pak. Dus ik schoof zo helemaal door zo de bocht uit. En toen denk ik, oh, dat komt toch niet. Die komt niet over me heen. Die komt niet over me heen. Die stopte dus net zo. Die had geen last van de gladheid. Dus dat was mijn tweede schuiver.
Maar okay. dat had ook heel fout kunnen gaan.
Dat had heel fout kunnen gaan.
Ik stel mijn eerste momentje nog even uit. Ja, doe dat ontmoeting met de straat.
Ja. Maar dan weet je het. Ik bedoel,
Okay.
Hoe lang rijd je? Het is
pas 3 jaar. Dus,
oh, jij kan nog even.
Dus,
een fijn vooruitzicht. Hey, Simone, we vragen altijd aan alle gasten die hier aan tafel aanschuiven. Van, stel, hè, je wordt, jij rijdt Harley dan op dit moment. Je wordt gebeld door Harley Davidson. En die zeggen van nou, Simone, wat kan er nou nog even ietsje beter? Aan die V-Rod van je? Wat moeten we daar nou aan verbeteren? Hij is ontwikkeld door Porsche, maar laten we hem nou eens verbeteren door Germaine.
Nou, ik heb 1 ding geleerd in het leven, dat je niet zo kritisch moet zijn. Hè? Dus ik hou van die machines en dan denk ik hou van je. Het is net als een man, ik hou van je met al je gebreken.
maar wat zijn de gebreken?
Loop je dan tegenaan?
Ja, daarom heb ik geen man. omdat ik denk, die moet ik die gebreken op de koop toenemen. Nee.
Niks waar je tegenaan loopt als je opstapt van, dat hadden ze nou even anders moeten doen.
Ja, jawel.
Nou, wat?
De standaard.
Oké. Okay.
Want als ik dan, die standaard, die klapt in. Of die is heel, het is best wel een ding van een paar kilo, zeg maar.
Ja, een dikke 400.
Ja,
dus zeker met een verloren tank inderdaad. En dan zet je hem neer, maar dan heeft hij zo'n heel klein standaardje. Dus ik sta wel eens, zeker als ik op grasveld of op zand of op, dat heeft iedere motor staat dan niet zo goed. Maar deze, die wiebelt dan een beetje. Denk ik, oh, dan durf ik. Dan sta ik altijd echt 5 minuten te kijken van, ga jij nou om? Of ga je nog een keertje vallen? Ik vind, met die standaard hadden ze iets beters moeten bedenken. Plus dat hij heel snel afslaat. Dus de idee, als hij al het idee heeft van, die standaard is niet helemaal in of helemaal uit, dan slaat hij uit veiligheid.
Oh, dat is de sidestand.
De sidestand. Op zich heel veilig, maar dat vind ik wel.
Dat kan even beter afgesteld worden. Maar het is toch ook gewoon een standaard met zo'n nokje? Dat je moet kijken dat hij in het nokje valt en dan kan hij niet omvallen? Of,
nee, dat heb ik dus niet.
Oh, nou ja, goed. Dat is
of daar kijk ik overheen. Dan mag je straks even kijken of ik dat heb. Volgens mij heb ik dat niet.
Maar toch, als dat het enige is, op je auto dan.
Ja. Andere standaard en het komt goed.
Ja.
Nou, gaan we regelen.
Hoe lang rij je hem al?
Ik rij hem al 10 jaar.
Oké.
Okay. Ja.
Heb je er iets aan laten veranderen?
Acht jaar.
Heb je er iets aan laten veranderen?
Ja, de uitlaat heb ik veranderd.
Ja.
Loudpipe, save lives.
Geloof je daarin?
Geloof ik echt in.
Ja.
Zelf ook bij mezelf. Want ik zit ook wel eens in de auto. En dan hoor ik in één keer zo'n wang. En denk ik, oh, die had ik helemaal niet gezien. Helemaal niet.
En toch dus zijn er een hoop mensen die zeuren over loud pipes, hè? Bijvoorbeeld bij de dijkjes en zo. En
motorrijders zelf
hele actiegroepen.
Ja.
Die half Deventer komt in opstand als je die kant op gaat ongeveer.
Ik vind het lifesavers.
Maar rij je dan behoudend als je door een dorpje rijdt of zo? Rij je dan gewoon rustig wel?
Ja.
Oké, okay. Dan trekt er niet vol open.
Nee, dan ben ik braaf. Ja. En door de file geef ik, als ik voel dat die auto's. Kijk, dat weten jullie ook, als motorrijder kijk je totaal anders. Ik neem het ook altijd mee in de auto. En ik rij ook altijd, als ik motor gereden heb, heel anders in mijn auto. Maar je rijdt erop. En in de file geef ik altijd nog een beetje extra gas als ik er zo tussendoor rijd.
Ja, dat doe ik ook. En groot licht aan.
Ja.
Misschien zie je lekker aankomen.
Ja, daarom.
Hey, neem ons even mee terug naar die Route 66. Hè. Ik zelf heb maar een klein stukje gedaan. Van Washington tot Dulles Airport en weer terug. Er stelt niks voor, maar jij bent een stuk verder gegaan. Hè?
Ja.
Vertel even, hoe is dat?
Ah, fantastisch. Die reis, het is echt een van de meest memorabele reizen die ik gemaakt heb. Naast mijn reis door heel Europa. Die heb ik al gemaakt toen ik 18 was. Heb ik 20.000 kilometer door Europa met een vriendin achterop die niet kon rijden geweest. Dat was mijn eerste echt fantastische reis. En dit is gewoon, dit was een super reis. Dus ik kwam daar aan, wat ik al zei, het eerste wat ik deed, whoop, naar die motoren rijden.
Ja.
Lopen, rennen. En toen zag ik al van, oh, de schatjes. Ja, was een kleine paar deukjes erbij. En toen zei ik van, oké, ik ga die Route 66 rijden. Nee joh, we hebben hier 2 van die enorme. Ze hadden ook van deze studio's, die zaten in zo'n enorme van. Want ze gooiden het hele
TV,
programma. Ja, het was voor Veronica. Dus dat hele programma werd daar helemaal geknipt, geplakt door de Avid. En hup, naar Nederland gestuurd per express. En toen zei ik, ja, maar nee, ik ga hem rijden.
Want was de bedoeling dat de motoren in die vrachtwagen gingen? Serieus?
Nee, we hadden 2 vrachtwagens. Van die enorme vrachtwagens. Dat was er 1 vrachtwagen, dus 3 vrachtwagen. Met 2 van die motoren, die hingen erachter. En daar reden ze het hele stuk. Dus de presentatoren die lagen zo van, in dat ding. Nou, ik zei nee. En ik ben er helemaal achteraan gereden. En ik had 2 motoren tot mijn beschikking. Want Danny Rook had zijn rijbewijs niet. En dan de ene dag was het opnames met Danny. En de andere dag waren het opnames met mij. Maar als Danny geen opnames had. Of als Danny zijn opnames had. Kon ik rijden. Had ik 2 motoren. Mocht ik kiezen. Inie, mini, minimo. En dan ging ik rijden. Maar de meest fantastische plekken. Maar op een gegeven moment ook. Dan was ik op een plek. En er was niemand. Dus dan stond je daar. En dat was, ik had mijn zoon nog niet eens. Dus dit is echt, nou, ik had nog geen, je had een telefoon. Ik moest, als ik daar naar Nederland wilde, moest ik naar een internetcafé met mijn hotmailadres om dan te mailen van ja, ik ben hier, het gaat goed.
Eind jaren 90.
Ja,
ja, dus, ik heb ook geen aflevering gemist.
Nee, precies. En dan waren we daar, maar dan was ik op plekken en niemand, dan denk ik. Ik zit hier met een van de dikste machines onder mijn lijf. Hier worden voor een paar Nike's gewoon mensen vermoord. Wat ben ik aan het doen? Ik had geen mobiele telefoon bij me, niets. En dan kreeg ik op een gegeven moment kreeg je zo die voelde je die hartslag. Maar wat ik ook meegemaakt heb is dat als ik bij een benzinepomp als ik moest tanken. Maar we hadden ook geen, je had ook geen navigatie toen.
Je had een kaart, dus denk ik, ergens.
Ja, zo'n tanktas in mijn hoofd. En dat ging maar gewoon. Je moest dat rijden en daar naartoe. En dan was het van op hoop van zegen. Dus achteraf denk ik, oh my god. Dal, what did you do? Maar dan lagen ze op hun knieën, nog nooit gezien. Hun petje, letterlijk en figuurlijk petje af. Dan op hun knieën gewoon kussen de grond. Omdat ik met die Harley daar aankwam. Nog nooit gezien. Ja, die Amerikanen zijn sowieso, ik vind het een heerlijk volk. Echt zo weird. Maar dat deden ze dan allemaal. Oh my god, darling, oh you're the best. Maar dan gewoon buigingen, kniebuigingen.
Mooi toch?
Gewoon,
ja, geweldig.
Dan kom je als motorgodin aan.
Nou, zoiets.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Germaine van Oosterhout is vandaag de gast in de Motorpodcast.
En wat is het gekste wat je hebt meegemaakt buiten dat? Is het wel eens onveilig geweest of viel het achteraf wel mee?
In Amerika onveilig? Nee, in mijn hoofd werd het onveilig. Omdat ik niemand zag, niemand hoorde. Ik denk, als er iets gebeurt, of je maakt... Ja, we hebben het er net over, een schuiver.
Ja,
of,
ja, wie raapt je op? Of dan moet je wachten tot de vrachtwagen met Danny en de cameraploeg langskomt.
Kon niet, ik had geen telefoon. Het was niet eens een mobiele telefoon. We praten eind jaren 90. Ja. Dan was het allemaal nog niet zo als het nu is.
Satelliettelefoon hooguit, denk ik?
Dat hadden ze, want dat hadden we bij ons. En die kreeg je dan in geval van nood bij. Maar die had ik niet eens mee.
Zou je het nog een keer doen?
Zo dit wat ik nu zeg?
Ja, gewoon zonder crew, maar gewoon lekker met je zoon bijvoorbeeld. Of met een vriendin.
Ja, dat zeker.
Ja?
Dat zeker, ja. Ja joh, dat zijn de mooiste vakanties.
Toch hoor ik ook wel van mensen die zeggen, ja, Route 66, het klinkt heel mooi, maar het is eigenlijk ook de saaiste weg die er bestaat. Je kunt veel beter Highway 1 rijden van LA naar San Francisco.
Ja, de saaiste weg. Ja, voor mij was het gewoon een heel avontuur. En ik had natuurlijk tussendoor die opnames. Dus wij kwamen op de meest fantastische plekken die ergens aan die Route 66 lagen.
Alles verzorgd. En
dan week je misschien af van die Route 66. Ja, dus tussenstukken tussendoor. Ik heb ook wel eens in een hagelstorm. Want dan had ik zo'n, ja, ik had zo'n half potje. Nou, die hele kop kapot. Want die hagel. En dan zag je in de verte zag je van die tornado's. Ja. Zo. Wzz, nou, ik denk, daar moet ik straks al heen met dit machientje. Maar ik heb hem absoluut niet als saai ervaren.
Nee, het is toch, als je naar de bucketlist van de gemiddelde motorrijder kijkt, staat hij wel.
Echt, ja, Route 66 moet je gedaan hebben.
Echt. Ja, dat moet. En ik blijf ik zeggen, doe hem, maar maak hem zelf. Ja, het is net als het leven. Hang zelf die slingers en die ballonnen op. Ja. En dan wordt het fantastisch.
Neem de tijd, geniet ervan. Maar daarvoor had je zei het even tussen neus en lippen door, 20.000 kilometer door Europa gereden met een vriendin achterop.
Nou, mijn moeder die werd gek. Die heeft geloof ik, die heeft de hele reis gehaald. 3 maanden lang ben ik weg geweest. Ik had dus net mijn rijbewijs. De Yamaha Virago was toen de machine waarmee we gingen. We hadden, mijn vriendin en ik, die hadden dezelfde maat. Dus we hadden 1 tas achterop. Dus dan hadden we allebei een leuk jurkje. Want dat konden we dan wisselen als we dan een leuk jurkje aan wilden. En dan hadden we precies over nagedacht. 2 bikinis of zo. En dan konden we ook ruilen. Dan hadden we een spijkerbroek. Nou, ik had dan wel een pak. Maar ja, ik ben door Griekenland gereden. Over nat asfalt met een korte broek. En dat ik, dan denk ik, wat doe ik nou? En het enige, want we moesten de hele route uitstippelen. Die hebben we in Nederland uitgestippeld. We gingen van Nederland naar Luxemburg. Van Luxemburg gingen we door naar Duitsland. Toen zijn we Duitsland helemaal doorgegaan naar Oostenrijk. Oostenrijk door naar Italië. Italië zijn we toen helemaal door naar het hak van de Laars, naar Bari. Daar hebben we de boot genomen. Daar werd die motor in de touwen gehangen. Gingen we op de boot naar de overkant, naar Griekenland. Toen zijn we naar Athene. Daar wilden ze de motor nog stelen. Daar zat een. Wij gingen in Athene ook de Acropolis en daar bezoeken. Maar toen zetten we de motor beneden neer bij allerlei motoren, allerlei dingen. En kwam terug en zit zo'n groot kruis op mijn Virago. Ik denk, kruis, wat is dit nou? Geen idee. Zo'n stelletje barbaren, natuurlijk, die Grieken en meteen vloeken. En dat bleek, heeft later iemand mij verteld, dan tekenen ze de motoren af en die gaan ze 's avonds opladen.
Ah.
Dus die worden.
Deze mee. Moet het zijn, die moet even mee vanavond.
Ja. Ja.
Maar dus niet gelukt.
Niet gelukt, want wij waren al voor de avond waren we alweer terug. Nou ja, en toen hebben we daar heel Europa er ook van alles en nog wat meegemaakt. Toen zijn we even in een resort op Club Med. Hebben we even pauze gehouden. En toen zijn we teruggegaan naar Noord-Italië. En daar, Griekenland naar Noord-Italië. De boot genomen en toen hadden we daar ook. Je zag op de boot ook motorrijders. De ene was helemaal aan die kant kapot en dan zag je precies wie er achterop zat. Zelfde kapot aan die kant. Maar wij hebben het allemaal gered.
Maar je zei het, mijn moeder heeft voor 3 maanden gehuild tijdens stress. Maar mijn moeder zou dat niet goed vinden. Ik was zeker toen ik 18 was. Nou, dat,
nee?
Nee.
Heb ik nog mazzel gehad.
Wat heb je gezegd tegen de destijds?
Ik zei, we gaan op vakantie met de motor, met mijn motor. En we gaan de reis maken. En het enige punt waarop we elkaar belden, want het was ook... Het was
ja,
18,
geen mobiele telefoon.
Ja, helemaal niks. Nee. Dat was bij de boot, want het was het enige punt wat vaststond. Bij de boot van Italië naar Griekenland. En van Griekenland terug naar Italië. Dus toen heb ik 2 keer gebeld. Ik zei, als je andere telefoon hoort, dan is het niet goed. Ja, ik heb daar nou helemaal niet bij nagedacht. Nou is mijn zoon met de auto en 3 vrienden naar Zuid-Frankrijk. En ik zit al de hele tijd van, oh, hou je me bij op die reis.
Oh, serieus? Nu moet hij elke dag een appje sturen.
Ja.
En tijdens de reis zeker. Kijk, de reis natuurlijk.
Maar wat zou je doen als je zoon zou zeggen, ik heb ook mijn rijbewijs en ik ga morgen volgende maand zo'nzelfde tocht maken?
Doen.
Ja?
Het mooiste wat bij mij gebeurt, maar in godesnaam, let op. Als motorrijder moet je gewoon 4 paar ogen in je hoofd hebben. Ja. Je moet hier 2, daar 2, daar 2 en achter 2. Je moet gewoon, ik heb zoveel aanrijdingen voorkomen door op te letten en door te zorgen en door te anticiperen. En dat moet je gewoon wel doen.
Hey, maar normaal gesproken is het zo dat inderdaad ouders, nou, die staan niet echt te springen als zoon lief of dochter lief even op de motor gaat. Ja. Is dat nou bij jou anders? Dat je tegen je zoon, die nu geloof ik ook 18 is, zegt van nou joh, ga jij lekker motorrijden. Want mama heeft dat ook al heel lang gedaan.
Ja,
of doet het nog steeds?
Ja, en hij heeft op zijn 16e van mij zo'n brommetje die op kan voeren tot motor. Als je 18 wordt, kun je een pakket kopen. Dus die heeft hij gekregen. En hij is hier meteen ook mee onderuit gegaan. Over de bladeren met de herfst. Mama heeft wel uitgegleden.
Ja.
Ik zei, nou, dat gebeurt er dus als je motor gaat rijden. Dan, nou ben jij met een brommetje die 50, 60 rijdt.
Ja.
En straks kun je er nog 100 bij optellen. En dan loopt het niet zo af. Dus je weet hoe gevaarlijk het is.
Hey, maar als Liam nou tegen jou zegt, ma, mag ik even de Harley?
Nu, zonder rijbewijs.
Oh, hij heeft zijn rijbewijs nog niet.
Hij heeft nog niet zijn motorrijbewijs.
Oh, dat is een nee, denk ik. Afgesloten parkeerterreintje, even proberen.
Nee, heeft hij al gedaan.
Ook dat wel.
Ik ben daar heel makkelijk in. Kijk, het is maar materie. Het is maar materie. Dus ik ben heel erg voor, probeer het. Zo heb ik het ook geleerd.
Ja, maar ja, van een brommertje op een Harley met 1200 cc. Ja. Ik weet niet hoeveel pk erin zit, maar...
145.
Ik wou net zeggen. Ja. Maar hij hield hem overeind.
Ja, hij ging goed. Maar hij is 1,94 meter en hij is het dubbele van wat ik ben. Dus hij is wel sterk. En hij is handig. En hij kan scooter rijden. Dus ik heb het op een parkeergarage van. Ik zei, dit is geen scooter.
Nee.
Voel maar even. En dan zag je, wow. Maar hij vond het zelf ook wel eng. Dus dat vind ik wel fijn.
Het is geen blijvertje. Motorrijden bij hem.
Nou, niet dit.
Niet met deze.
Het komt nog wel. Zijn vader vindt het heel eng, dus die heeft hij al niet mee.
Dus jij bent de enige ambassadrice. Ik denk wel een van de grootste ambassadrices van motorrijden in Nederland. We praten in de 32e aflevering van de Motorpodcast met Chimène van Oosterhout.
De Motorpodcast. Demotorpodcast.nl.
Wat ben je nou? Ben je nou motorvrouw, motorbeep, motormeid of inmiddels...
Motorrijdster.
Motordame.
Ik ben gewoon motorrijder. En toevallig zit ik hier aan tafel met 2 andere motorrijders.
Ja. Ja, maar we hebben hier ook de motormeiden gehad. En die
gaan de prat op dat wij zijn motormeid.
Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar ik ben net. Ze hebben mij ook bijvoorbeeld gevraagd van, wil jij meedoen aan de zwarte zakenvrouw van het jaar? Nee, dat doe ik niet aan mee. Mijn kleur is toevallig, toevallig lichtbruin en donkerbruin als ik in de zon ga. Maar ik ga mijzelf niet differentiëren of niet. Als ik al begin met mijzelf in hokjes te duwen, laat staan, dan doet een ander dat ook. Nou, motorrijden, ik ben gewoon motorrijder. En ik vind mezelf geen beep. Ik vind mezelf, ja, ik ben wel een vrouw toevallig, maar... Nee, lekker motorrijder.
Nou kan ik me voorstellen, toch even over die hokjes. Hè. Je kwam net op de Harley aan met spijkerbroek, met open knieën. En er komt wel eventjes iemand binnen de straat in. Krijg je daar nooit opmerkingen over?
Nou, alleen maar. Ik was op Ibiza en daar kwam een dame, toen de tijd uit Amsterdam, die zei... Oh, Chimène, ik weet nog dat jij op de motor, dan kwam je bij ons werken. Dan kwam je modeshow lopen en dan kwam je aan met je motor. En dan gooide je, ja toen nog, die krullenbol gooide je er los. En dan kwam je dan, dan liep je op het plankier. En dan was je gewoon op en top vrouw. En dan was je klaar en dan hup, haalde je die make-up eraf. En dan ging je op je helm op en dan weer op de motor terug naar huis. En dat had ze nog steeds onthouden. Dat was een klant van mij van, 100 jaar geleden.
Ja, maar dat maakt wel indruk.
Dat het schijnt.
Ja.
Ik heb het zelf niet in de gaten.
Ja, maar ik denk dat heel veel... Ik denk dat het moet je boven de 30, 35 zijn. Veronica TV. Veronica Goes Back to the US of A. Dat is, wanneer is het geweest?
En Motor TV.
Eind jaren 90?
96, ja? 98, ja.
Ik denk wel dat het bij heel veel mensen... een soort van plekje. Bij motorrijders heeft het wel een soort plekje. Ook omdat je heel veel afleveringen van Motor TV hebt gemaakt.
Ook bij niet-motorrijders valt mij op. Ze kennen mij nog overal van Motor TV.
Motor TV heb ik ook alle afleveringen gezien. En dan zeker de aflevering waar je op een gegeven moment een stuntman die pakte zeg maar op alle plekken vast. Waarvan ik bij mezelf dacht, nu weet ik het zeker, ik word stuntman. In een soort ton.
Ton. Je gaat in die ton.
Heb je dat gedaan?
Ja. Wow, en ik zat voorop. Ik zat voorop. Dus dat was zo'n oud, weet ik veel wat voor oud barreltje het was.
Ik weet de details niet meer. Maar ik weet wel dat hij op een gegeven moment zette hij jou op het stuur.
Ja.
En dan greep je zo ongeveer, maar het was wel voor de MeToo periode. Ja. Greep hij je zeg maar overal vast en gas erop. En toen dacht ik, nou, Chimène, welk idee zeg.
Maar hij zette dat ding en dan dat is een bepaald systeem. Maar ik heb het toen zelf geprobeerd. Ik ben naar beneden gekletterd, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar dan moet je dus gas geven en dan roem. En dan ga je in die ton en draai je. En ik zat gewoon voorop.
Middelpunt vliegende kracht blijf je zitten, als het ware. Maar dan moet je het wel hard genoeg doen.
Oh, ik ben nog misselijk als ik er weer aan denk.
Ik zie op de motorbus staken wel eens met open mond naar te kijken. En dan gaan ze ook in zo'n bal.
Ja.
Maar met z'n drieën ook, dat je denkt van wow, hoe dan?
Als ze doen het gewoon.
Ja. Maar jij hebt gewoon voorop gezeten en natuurlijk.
Ja, ik één ding, ik doe alles.
Nou,
voor het programma zeker.
Moet het heel gevaarlijk zijn, dan doe je het gewoon.
Ja, ik ben wel een adrenaline junkie, ja.
Wat is het spannendste wat je... Is dat het spannendste wat je ooit gedaan hebt of gaat nog iets daaroverheen?
Met een motor?
Ja.
Ik heb bij Carl Fogerty achterop gezeten. Carl Fogerty op het circuit.
Een belangrijke man in de racewereld.
Ja, en die zou wel even gaan racen. Nou, dan moest je eerst, dan kwam je daar naartoe en dan werd je getest en dan werd je hard getest en nou, heel pak aan. Maar dan echt bij zo'n coureur. En toen zei hij: Oké, listen, you're gonna sit down, darling, and listen, thumbs up, is we okay? Like this is like oh, we're gonna get some problems. Dus als je hem over horizontaal doet. Ja. En thumbs down. Oké, I'm gonna lower my speed. So, oké, of course. Nou, en we trekken daar op Zandvoort. We trekken op. Nee, nog nooit meegemaakt. Dat ding dat trekt, dat schiet. Ik zat te kijken. Ik geloof dat we de 300 aangetikt hebben. Ik weet. Dus ik echt zo op dat ding. Maar ik denk, ik ga niks. Hè. Die duim die gaat niet naar beneden. Die gaat niet horizontaal. We zitten daar en ik zie de... Ik denk, oké, nou zou ik remmen. Want je rijdt zelf natuurlijk motor. En ik heb zelf op het circuit ook geraced. Dus ik denk, nu remmen. Nu gaat hij remmen.
Nog niet.
Nee. Toen stopten wij en we waren klaar. Toen zei hij, ik heb nog nooit een journalist achterop gehad die niet dit gedaan heeft. Hij zei, how on earth the hell did you do it? Ik zei, you don't want to kill yourself. Jij gaat niet dood? Nee, ik ga ook niet dood. Ik zit achterop. Dus we gaan niet onderuit. Maar niet normaal. Hij remde bijna nooit.
Maar hoe kom je dan aan het vertrouwen om die man maar zijn gang te laten gaan? Dat vind ik zo bijzonder.
Omdat hij toch ook niet dood wil?
Nee, maar ik wil ook niet dood, maar ik rem wel.
Maar je verlegt een enorme grens op zo'n moment.
Ja, dus daarom als je zegt, ik voel weer, hè, dan voel ik wel die adrenaline, voel ik wel weer mijn hart. Een vriend van mij zei, jij bent of je hebt wel zo'n groot hart, zo'n enorme lefgozer, of je bent suïcidaal en gek. Nou ja, het zal ergens. Ik weet niet wat het is.
Ben je nog wel eens op het circuit te vinden? Probeer je dat te evenaren wat je toen met hem gedaan? Niet te evenaren, maar ja, probeer je daar in de buurt te komen?
Ik denk, ik vind van mezelf dat ik best wel een beetje kan sturen. En we hebben toen met Motor TV ook op het circuit gezeten. Ja. Nou, prima, met cameraman achterop. Hè? Want het is ook nog wel heavy. Ik had ook cameramannen die echt kleuren, ik weet niet hoeveel, in hun broek voldeden. Ik had er eentje, die, want je moet natuurlijk ook mee. Zodra ze tegengingen, dan kreeg ik hem. En ik moet zo'n cameraman plus die camera nog eens een keer van 15 kilo. Dus dat is voor mij ook best wel een dingetje. Maar ik had één cameraman die bijna 2 meter was. En die voelde ik niet eens. En die zat bij mij in het circuit dus achterop. Dus vind ik echt, dat is de grootste held. Want die moet ook bij mij achterop. Die moet het ook maar gewoon vertrouwen. En ik dacht, nou, ik kan best wel sturen. Nou, sinds ik bij Randy Mamola achterop gezeten heb, ik al Fogarty. Ik denk, nee, ik kan niks. Ik kan niks, moet nog even door. Nee, ik vind het wel heel leuk op het circuit, hoor.
Wat is je favoriete circuit?
Ja, dat weet ik dus niet, want ik heb alleen maar Assen en Zandvoort met de motor.
Oh, dat zijn wel de lulligste ook meteen.
Nee, want ik heb ook in Frankrijk, dat vond ik een mooi circuit. In Zuid-Frankrijk heb ik een Aprilia. De Aprilia RS 2000 R heb ik daar mogen testen. Wow. En dat was prachtig, want dan zag je die zee en die zon. Toen kwamen we 's ochtends vroeg aan en dan zag je hem. Nou, dat was ook waanzinnig. En Aprilia, een hele goede motor. Dat is ook een lekkere motor om op circuit.
Wat heb je nog niet gereden?
En waar wil je nog eens op rijden?
Ja. Want ook voor jou hebben we de vraag, wat ga je doen met 100.000 euro straks? Want ik hoor merken voorbij komen en types. Ik denk,
MV Agusta is ook een hele mooie. Maar die was die draaicirkel, die vond ik. Dat, als je zegt van wat wil je daarop aanpassen? Dat is een machine voor. Nou, ik geloof dat ze zelfs voor 100.000 euro maken. Maar dan zat je vast zo'n beetje zo. Ik vond dat een hele enge machine. Wat heb ik nog niet gereden? Ja, ik heb Motor TV gedaan. Ik heb echt mazzel dat ik overal op mocht zitten.
Ja.
Ik weet niet wat ik nog niet gereden heb.
Nou, zullen we er maar gewoon even in doen? De 100.000 euro vragen.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
100.000 euro, dat moet helemaal op aan de motor. Wat ga je dan
aan de motor? Nou, mag ik ook een reis doen dan?
Ja, nou, dat mag ook, maar het moet
je passie.
Want dan wil ik wel een motor en dan wil ik dan een hele reis mee gaan maken. Want dat zijn echt de mooiste reizen. Dus ik doe er zeker 50.000 voor een reis, de helft of zo.
En waar gaat die reis dan heen?
Nou, Europa heb ik dan al gedaan. Ik heb ook in Vietnam op de motor gereden. Op de Minsk. Ken je dat? Een Russische motor.
Dat lijkt me niet echt.
Nooit van gehoord.
Minsk. Kijk maar.
Ja, ik ken de plaats Minsk. Maar
ik denk dat hij daar geproduceerd was. Een Minsk.
Volgens mij is dat...
Hij lijkt een beetje een Moto Guzzi achter een beetje... De 100.000, jeetje, maar 100.000 euro voor een motor. Dat is wel heel vet veel.
Het mogen ook meerdere motoren zijn. Veel mannen die hier aan tafel zitten willen dan een man cave. Maar misschien wil jij wel een women cave dan waar je...
Dan zou ik dus een racer willen. Dan zou ik toch een Ducati willen. Ik vond Ducati wel een hele... Vind ik een hele mooie machine. Vind ik ook een hele sexy machine. Ja.
Is dat belangrijk? Moet de motor sexy zijn?
Nee, dat moet niet. Maar ik vind de Ducati toevallig wel een sexy machine. Op de een of andere manier heeft hij een sexy uitstraling.
Maar dat is toch een beetje het tegenovergestelde van de Harley, vind ik. Een Ducati, sportrood.
Ja, maar ik ben ermee gestopt omdat ik mijn zoon kreeg. Omdat ik denk, we gaan ons niet doodrijden, mama.
Okay.
Ik heb mijn zoon alleen opgevoed en ik stond bij het stoplicht. En dan trok ik op en dan denk ik, ja, dit zijn gewoon killer. Dit kunnen killer machines zijn. Toen zei ik, nee, dan stop ik. En op deze, nou... Als
maar iedere motor kan toch een killer machine zijn?
Klopt, maar de ene wat meer dan de andere. Net als iedere auto.
Ja.
Of jij nou gas geeft in een Bugatti of in een Porsche. Of je doet dat in een Skoda.
Ja.
Dat is toch wel heel iets anders.
Ja,
dus ik zou ook een crosser erbij doen. Want ik heb een Montesa gereden ook. Dat vind ik toch ook wel heel leuk. En crossen, dat is heel goed voor je lijf. Dat is een van de sporten waarbij je het beste aan je conditie werkt.
Is dat zo?
Ja, alles. Want alles gaat vanuit de core. Ik ben ook yoga-lerares. Dus je traint, alles komt vanuit die buikspieren. Maar ook je armen, je benen, want je moet staan.
Ja.
Dus ik zou sowieso een crosser... en ik heb toevallig Montesa gereden... maar KTM is ook wel leuk.
KTM crossertje erbij.
Ja.
Ja, gewoon leuk.
Dus die zou ik ook erbij willen. En dan zou ik dan iedere zondagochtend... in plaats van hier over de Hoornboesche Hei te gaan rennen... dan zou ik op
maar even met dat ding los.
Ja,
even kijken, waar zitten we dan op? Dan hebben we eerst een Panigale. Dat is 30, 35.
Ja, zoiets.
Met alles erop en dran. Ja. Nou, dan wordt hij ongeveer 40.
Ja.
Een crossertje, nou, dat is niet zo heel erg duur. Tenminste,
15 of zo. 15 ja. Ben je wel.
Heb je een mooie?
En dan nog 50 voor de reis. Eigenlijk.
De reis, precies. Waar ga je dan naartoe? Australië.
Ja.
Dus dat wordt wel een eind. Dat wordt wel een eindje. Maar dan zou ik wil echt. Want Australië, dat had ik dan van. Nou, dat doe ik dan met de kinderen met een camper. Maar dan doet er iedereen. En dan zou ik Australië willen doen.
Met de motor lekker dwars door Australië.
Door de dingo's en de aboriginals. Ja.
En ga je dan alleen of wil je een vriendin mee? Of hoe stel je dat voor je?
Nou, ik heb helaas weinig vriendinnen die een motorrijbewijs hebben. En als ze een motorrijbewijs halen, op de een of andere manier gaan ze er niet meer rijden. Dan zeggen ze, nee, ik heb hem nooit meer aangeraakt. Maar ik zou dan wel, nee, dan wil ik er wel. Ik vind het zo, weet je wat ik zo mooi vind aan zo'n reis? Dat je het kan delen. Als je dat in je eentje doet, dan is het wel mooi. Ja, dan zou ik gaan vloggen. Dan zou ik alles delen, kan ik met iedereen delen.
Ja, ja.
Maar ik zou het wel, nee, ik vind het toch wel een avontuur om minimaal met z'n tweeën te doen.
Toch vind ik alleen rijden heerlijk.
Absoluut. Dat is een meditatief moment. En als ik anger management of dat soort dingen, of als ik even uit moet razen, heerlijk. Alleen op een motor? Fantastisch.
Dus jij doet ook
geen
aan
probleem.
Motormeditatie?
Ja, zeker. Okay. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Heb je het boek gelezen?
Nee, ik heb het niet gelezen, maar ik rij wel vaak op de motor, ook als er ellende is en zo.
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Die heb ik toen gelezen voordat ik de Route 66 ging doen. De moeite waard. Daar staat echt over hoe je dus het motorrijden kan transformeren naar het meditatieve.
Want wat doet motorrijden dan met jou? Je hoort vaak dat het de vrijheid is. Of werkt dat bij jou anders? Brengt dat stofjes in je naar boven? Maakt het je rustig? Wat doet het met jou?
Alles. Ik vind ten eerste, ik word veel bewuster. Ik ben een soort, ik zit in de vierde dimensie dan. Dus als ik gewoon over straat loop, dan is het voor mij driedimensionaal. Maar motorrijden is voor mij vierdimensionaal. Dat is echt
moet je toch even uitleggen? Want ik ben zo goed in de vierde dimensie.
Ik maak alles veel bewuster mee. Ik ben veel alerter. In één keer ben ik mij bewust van hoe blauw de lucht is en hoe groen het gras is en hoeveel koeien er in de wei staan. Dat zie ik in de auto ook wel. Maar dat zie ik niet zo als dat ik dat beleef op de motor. Je hebt meteen de geur erbij.
Ja.
Dus je ruikt al als je naar het strand gaat. Mijn hondjes gaan ook altijd mee op de motor. Dus ik heb een hondje. En die werd altijd heel onrustig tegen de tijd dat we richting strand gingen. Want dan rookt hij al de zee. Dus dan begon hij te trappelen hier. En die zat dan voor in mijn zak.
Zo'n draagtas.
Ja, zo'n ding hier voorin. En dan werd hij onrustig. Terwijl hij verder de hele rit sliep. En dan rookt hij de zeelucht. En dat ruik je dan. Als je dan al de bocht maakt om naar de zee te gaan, dan zo lekker. Maar als je de bergen ingaat, dan ruik je ook die bergen. Dus die dimensie erbij, dat vind ik zo lekker. Ja, mijn zintuigen worden veel scherper. Alles. Ja.
Nou, dat, van die geur, dat snap ik wel. Want als je bij de kust komt, bij Zandvoort, dan ruik je op een gegeven moment een beetje de zilte lucht. En ik had het gisteren door Noord-Holland. En dan je ruikt ook een beetje, daar staat boerenkool of daar staan. Je ruikt gewoon, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja. In de auto merk je dat
niet. Nee, minder.
Maar ik noem dat niet nou een meditatief moment, maar ik vind het wel lekker om na een drukke werkdag nog eventjes twee uur te gaan rijden. Want dan.
Ik ook. Komt helemaal tot rust.
Ga je dan gas geven of ga je dan echt lekker chopperen, lekker.
Licht aan. Ligt helemaal aan de situatie.
Ja, na een vervelend bericht, is het dan harder rijden of?
Dan is het harder rijden. Vervelend bericht is harder rijden. Ja, dan ga ik sneller. Ja, dan zit die agressie erin. Ja, dus dat is wel absoluut.
Ik heb het juist andersom. Bij succes ga ik harder.
Echt?
En als het tegen zit, dan denk ik van, ik ga even lekker ploffen op dat ding. Weet je, gewoon even rustig aan.
Oh, wat grappig. Nee, ik precies andersom. Als het tegen zit, dan vol gas. En als ik iets euforisch heb, dan meer genieten. Als ik langzamer rijd, dan kan ik meer genieten dan wanneer ik sneller ga. Als ik sneller ga, dan gaat die adrenaline. En als ik kwaad ben of als ik slecht bericht heb, dan zit die adrenaline al zo slecht in mijn lijf.
Ja. Nou, het wordt slecht en kwaad toch een paar keer genoemd. We gaan het toch even aanraken. Want jij bent een prachtige serie aan het maken nu op YouTube. Documentaire over kanker.
Ja, mijn Instagram. Ja,
je hebt voor de derde keer diagnose kanker gekregen.
Helaas wel.
Ja. Heeft jou dat veranderd op de motor?
Nou, het ergste is, tijdens behandeling kon ik niet eens rijden. En met de operatie, je kan dat stuur, je kan niet eens. Dus de eerste keer dat ik weer op de motor zit, dat is nu voor mij een jaar geleden. En dan is het echt weer opstappen. En dan voel ik echt weer mijn hart kloppen. Want en dan zegt iedereen, maar kan dat wel? Want het is toevallig bij mijn borst en bij mijn oksel. Nou ja, je kan je voorstellen.
Ja, dan is een motor zwaar.
Ja, en chemo. Het is levensgevaarlijk. Dus ik kon niet eens op een motor zitten.
Je hebt hem dus een tijd langs in de garage laten staan.
Op de druppellader.
Ja.
Dus toen heb ik ook echt gezegd. Ik zei, schat, ik heb hem een kusje gegeven. Doe ik dan wel. Onder de doek gezet, op de druppellader. En ik zei, ik hoop dat ik je heel snel weer zie. Nou, dat is een jaartje geduurd.
Ja, diezelfde ziekte is ook op mijn pad gekomen.
Oei.
Mijn moeder is er onlangs aan overleden.
Nee.
En in de periode net daarvoor ging het elke dag een beetje slechter. Dat was wel de periode dat ik echt elke dag gewoon echt een tering in ben gaan rijden op die motor. Gewoon I'm alive gevoel, weet je. Van het gaat allemaal zo kloten. En nou, ze gaat vandaag of morgen dood. Of tenminste, dat was toen het geval. Oh. En het was echt van gas erop. Ik weet niet, dat was echt ook door de stromende regen. Echt gewoon.
Ja, ik herken dat. Dat heb ik ook.
Als je echt zo in de shit zit, dat je gewoon echt meer motor gaat rijden.
Dat is de vierde dimensie. Helemaal ook nat worden. Ja. Ook je zintuig wel helemaal. Nou, dat is hem. Precies dat.
Hier en nu. En nu het gas erop.
En dat vind ik dus ook bij het motorrijden. Je leeft zo intens op dat ding. Dat vind ik wel.
Ik denk dat veel motorrijders dat gevoel, of bijna elke motorrijder dat gevoel wel kent van het gevoel van vrijheid. Het gevoel van toch extra genieten. Het is toch vaak een vervoermiddel waar je meer trots op bent dan op een koekblik. Want je motor behandel je toch met veel meer liefde. Je bent er toch zuiniger op. Toch?
Een koekblik.
Ja, dat hoor ik vaak. Mensen noemen een auto dan een koekblik.
Een koekblik.
Ik geniet wel van mijn auto, hoor, moet ik zeggen.
Een koffiemolen. Ja.
Ik geniet meer van mijn motor dan van mijn auto.
Ik ook. De motor, ja. Nou ja, ligt dus ook logisch aan welke auto. Maar nee, mijn motor van A naar B is gewoon echt een beleving. Mijn auto van A naar B is functioneel.
Noodzakelijk.
Ja. Zo bekijk ik de auto ook. En ik rij hem niet opzettelijk tegen een paaltje aan of zo. Maar
nee, ik ook niet opzettelijk.
Maar als er wat gebeurt, dan denk ik, oké, het is maar een auto. En als er een krasje op de koffer van de
Harley
zit.
Is de eerste krasje gehad.
Nee, echt?
Hel, verschrikkelijk.
Oh, hoe heb je dat gedaan?
Een tuinhek wat toch iets krapper was dan ik dacht. En verschrikkelijk. Maar ik heb met een poetsdingetje heb ik het toch weer een beetje weg weten. Dat kan je redelijk.
Ik zal maar niet zeggen waar ik mijn eerste krasje heb opgelopen.
De Motorpodcast.
De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En vandaag aan de desk Harley Davidson, rijdster Germaine van Oosterhout.
Waar rij jij in Nederland het liefst? Waar kunnen we jou het meest tegenkomen?
Waar rijd ik het liefst?
Waar maak je het liefst het hoofd even leeg?
Dat is een hele goeie. Ja, de Veluwe vind ik ook wel heel mooi, hoor. Te rijden.
Ik ben toevallig gisteren nog even binnendoor richting de postbank gegaan.
Oh, dat is zo mooi.
Ja.
Ja, nou dat is toch een hele mooie weg. Dat is een hele
en
mooie.
Uiteindelijk ook weer binnendoor terug. Ik heb 6 uur achter elkaar op dat ding gezeten.
Ja,
dus dat was wel even lekker.
Over hoofdleegmaken gesproken.
Ja.
Hey, en jouw lijst met landen die je hebt bezocht is immens. Je noemt net ook weer Vietnam, Amerika. Mm-hmm. Je bent voor de reisprogramma's die je hebt gedaan de hele wereld overgegaan. Wat is voor jou buiten dan die Route 66 de plek die wij buiten Nederland nog moeten bezoeken?
Bucketlist dingetje.
Niks moet.
Nee, maar
ja, ik ben naar Fiji en Samoa gegaan. Dat is ook heel mooi. Dat is echt ontzettend mooi. Dat zou ik wel gaan bezoeken, als je dat kan.
Maar daar heb ik beeld, blauwe zee, witte stranden. Dat bounty gevoel heb ik daarbij. Dat,
ja,
dat klopt.
Heb je ook aan hele lieve mensen.
En even met de crosser over het bounty strand.
Ja. Oh.
Dat heb ik één keer gedaan. Er kwam er een golf water over en deed ik niet meer.
Goh, wat raar.
En de verhuurder zei nog zo, niet op het strand. Nou, toch gedaan.
Precies. Ja, dat heb ik op Goa in India gehad. Gingen we ook. Zei ze, don't go to the beach. Don't go to the beach. No,
en
no, no.
Toch even de beach op. En toen deed ik dingen niet meer. Ik dacht, weet je wat, ik sleep hem gewoon weer even de straat op. En ik was op slippertjes en een korte broek. En dan start ik hem maar weer naar de rijweg. Nou, dus niet. En toen pas had ik door hoe ver ik al van huis was. En toen moest ik dus met mijn slippertjes met een kapotte KTM was het geloof ik. Nog teruglopen zoveel kilometer. Nou, dat is echt een hel.
Karma is a bitch.
Dus uiteindelijk, ik heb er wel van geleerd. Dat doe ik niet meer.
Nee, ik ook niet.
Maar jouw meest memorabele motormoment, daar ben ik ook altijd wel benieuwd naar. Heb je een moment dat je zegt van nou, wat ik toen heb gedaan op de motor. Dat en dat jaar, die en die plek, met die en die persoon, mag ook los van elkaar zijn.
Ja, dat was op die motorreis met mijn vriendin achterop. En die dus niet kon rijden. En zelfs nog niet eens de motor. Op een gegeven moment was ik zo kapot. Toen vroeg ik van, kun je de motor even halen? Dan viel ze al om. Dus dat was ook wel zwaar. Maar toen kwamen wij in Zuid-Bari terecht. Maar daar houden ze, net als in Spanje, altijd een siesta. En wij kwamen daar binnen in Bari. Alle luiken waren dicht. En er waren twee jongetjes die riepen, mama, due ragazzi con una moto. Dus echt twee meiden op een motor. En in één keer ging dat hele dorp, het leek wel een reclame. Dus al die luikjes die gingen open. Dus iedereen kijken, want twee meiden op een motor. 100 jaar geleden al dus. Nou, dat hadden ze nog nooit gezien. Nog nooit. Dus dat moment, ik had...
Jij dacht, wat gebeurt hier?
Ja. Dus het had zo'n reclame kunnen zien. Dus van het ene dorp, dus de jongetjes, die waren iedereen in dat dorp. Dus overal gingen al die luikjes gingen open. Dat was zo'n, het leek wel de wave. Ja, dat vond ik zo'n mooi moment.
Ja, dat is wel een mooi moment, ja. En dat scheelt ook. Jij spreekt 7 talen, las ik.
Ja, ja.
Dus jij wist ook meteen wat ze zeiden.
Ja, dat en al die verhalen. Nou, we hebben in ieder geval geen last gehad van mannen. Want ze dachten van, nou, maar hoe zit dit in elkaar? Dus het was wel een veilige reis.
Oh, ja.
Maar dat was wel een heel mooi moment. Dat had zo'n filmisch, Bari is ook heel mooi filmisch met die lichtblauwe kleuren en die luikjes die dan door de zeewind een beetje verweerd zijn. Dat had zo mooi. Ik zag dat zo. Ik denk, oh, dat zit nog op mijn netvlies.
Oké, dat meest zegt. Memorabele motormoment. Net zei het al, last van mannen. Dan mag ik graag even refereren aan de bladen die niemand leest, maar we weten natuurlijk allemaal wat erin staat. Ik kan me nog een voorpagina herinneren met een foto van jou en daarboven, Chemene dubbele punt. Ik val op foute mannen. Zijn dat kerels met grote motoren?
Nee, eigenlijk heeft van al die foute mannen had er geen ene motor.
Oh, dus het valt reuze mee met motorrijden.
En foute mannen.
Ja.
Nee, dat zijn meer stoute mannen. Okay. Kijk, stoute mannen zijn leuk, foute mannen niet.
Maar stoute mannen en motoren, dat is een goede combinatie.
Ja.
Leg stout. Even uit.
Ja, stout. Motorrijden is stout. De mannen die er rijden zijn stout. Meisjes zijn heel braaf.
Daar geloof ik helemaal geen zak van. Nu ik dit allemaal gehoord heb, geloof ik het niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Je mag best liegen. Je mag niet tegen het verkeer inrijden, doe je ook. En dus je mag hier ook wel een beetje.
Jokkebrokken. Nee, stout is, dat is wel leuk.
Maar je bent nu single?
Ja.
Moet je man, vriend een motorrijbewijs hebben?
Nee, dat moet niet.
Die passie delen?
Nee.
Oh, sorry, moet niet, maar liefst.
Nee. Nee, dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet. Wat ik al zeg, nee, de meeste mannen of wie ik toen gevallen ben, die hadden geen motorrijbewijs. Nee. Die zaten dan achterop. En dan begonnen ze tegen hem te praten. Zei hij van, nee, ik weet het niet, hoe is het van haar? En nee, hij hoeft geen motorrijbewijs te hebben, nee. Als hij leuk, het liefste wel natuurlijk. Maar als hij dan heel leuk is, dan neem ik het wel op het koop toe dat hij geen motorrijbewijs heeft.
Nou ja, ik neem mijn meisje wel eens een enkele keer mee. Maar zij heeft niets met motorrijden, maar er ook niets tegen. En ook was een proeflesje met haar. We gaan een proeflesje, misschien is het wat. Nee. Uiteindelijk dus niet. Wel een keer een scooter, zo'n motorscooter. En dan zat ik dus ook achterop. Reed zij, zat ik achterop. En dan vond ik toch wel, eigenlijk vond ik dat wel heel erg cool. Dacht ik, oh, dan hoeft dus niet te schakelen namelijk met zo'n motorscooter. Ja. Maar dat vond ik toch wel een soort van cool. Hè? Dat je vriendin ook gewoon rijdt en dat je dan achterop zit.
Lijkt mij ook.
Dus ik vind het ook wel, lijkt me wel cool.
Ja.
Maar ja, ze heeft uiteindelijk geen rijbewijs gehaald. Dus ik moet het gewoon allemaal zelf doen op de motor.
Ik las wel weer
en
dat
hoe kan ze dan op de motorscooter zitten?
Ja, stiekem. Net als jij even tegen het verkeer in.
Ja, heel goed.
Ik ben af en toe ook.
Ik hou ervan.
Dat ik zeg van, nou ja, weet je wat, hè? Groot kinderrein, doe maar.
Maar vind je een motorscooter een motor of een scooter?
Ik vind een scooter. En dat is het probleem. Mijn broer heeft een Harley gebouwd. Een machine, wil je niet weten. En die heeft nou een motorscooter. Je rijdt er toch op als een scooter.
Ja.
En die kleine wieltjes.
Nou, dat zijn het erge.
Ja.
Die kleine wieltjes.
Ja.
Dat is...
ja. Ja. En ze hebben het vermogen van de motor. Maar je rijdt erop als een scooter.
Of ze pakken toch even een fietspad mee. En dan, want dat is toch even makkelijker.
Ja.
Moet je met de Harley niet proberen.
dat doe ik wel eens.
Die van mij doet het wel.
Ja, die van mij ook, ja.
Oké. Kom ik net met mijn 3 jaar. Ik ben nog heel netjes in het verkeer.
Heel goed.
Chemene van Oosterhout is de gast in deze 32e aflevering van de Motorpodcast. Ik ben ook wel benieuwd. Wat is voor jou een plaat waar je harder van gaat?
Ja, ik heb er wel een paar. Maar er is er wel eentje. En ook omdat het gewoon gaat om geluk. Boy, I need to say what's up.
interested. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind not to try this. Through strength I found love. In time I found myself in happiness. Ooh. Through strength I found love. In time I found myself in happiness. Ooh.
Hé, lekker.
Lekker vrolijk plaatje. We hebben inmiddels de wijn ingeschonken hier in de studio.
Ja,
het is lekker kletsen met jou. Er zit een partij. Waarom ga je geen boek schrijven?
Daar ben ik dus mee bezig. Ja, ik ben bezig met mijn boek. En ik had het vorig jaar in coronajaar had ik het af willen schrijven. Maar toen kwam er even een...
Een dingetje tussendoor.
Een dingetje tussendoor.
Ja. Nieuws tussendoor.
Ja. En toen... dus iedere keer als ik het boek af wil maken... dan komt er weer iets tussendoor in het leven zelf. En met een boek schrijven moet je je wel heel introvert afsluiten... en gaan zitten en schrijven. Maar ik ben ermee bezig. En
waar gaat het boek over?
Ja.
Motorrijden?
Het leven. Zen and the Art of Life. Nee, de keuze van foute mannen. Gezondheidsperikelen. En hoe blijf je toch staande, positief, lachend door het leven. Ondanks die tranen.
Ik ben heel benieuwd naar je boek.
Wanneer ligt het in de boekhandel?
Nou, ik hoop nu voor de kerst nou wel eindelijk een keer.
Dan moet het er
ja,
zijn.
Want maar ik ben al met papa bezig en dat soort dingen. Dat is vreet ook. Maar ik wil er nou eindelijk een keer een klap erop geven.
Hou ons op de hoogte. Als er ontwikkelingen zijn, dan kunnen wij ze ook weer delen. En wat we niet aangesneden hebben, want we hebben het over PK's gehad. Maar je hebt ook één PK in de wei staan, las ik.
Ja, ook. Ja, en wat voor PK? 1,89 hoge PK. Power Girl is een meisje ook, Mary. Heeft al een veulentje gehad. En doet alles. Jagen, dus we schieten over sloten heen. We springen over hindernissen. Keurig dressuur doet ze ook. Lekker buiten rijden. Die heeft mij... Want zodra ik dat kon... Kijk, want ik kon op haar gaan zitten en zij is superbraaf. Dan... hees ik mij met een trapje op het paard. Dan ging ik zitten en dan gingen we dus... Dus eigenlijk deed ik hetzelfde wat ik met motorrijden zou doen... toen ik aan de chemo zat. En alleen ik hoefde daar... Zij leidde mij. Dus ik hoefde niet echt op te passen met... oh, ga ik nou vallen of wat is de rest van het verkeer? En dan gingen we gewoon de hei op. En dan gingen we 2 uur onderweg.
Ja, dat doet een Harley nog niet, hè?
Nee.
Dan moet je het zelf...
Ja, besturen. Maar dus zij heeft mij er echt doorheen getrokken hier.
En paarden voelen dat soort dingen toch
ja.
ook?
Ja, maar,
spanning of dingen in een lijf van een mens.
Ja.
Dus misschien in het onderbewuste heeft zij wel zichzelf anders gedragen of zo?
Ja, ik weet het niet. Want het was in de tijd dat ik heel gestrest was, was zij ook veel nerveuzer. En nu is ze heel rustig. En ook, dat is zo fijn als ik dan naar haar toe kwam. Dan leek wel of ze voelde dat ik verdriet had. En dan kwam ze zo knuffelen en dan... Ah, heerlijk.
De andere PK stonden onder het zeiltje en deze PK stond gewoon in de wei.
Ja, en dan haalde ik erop en dan gingen we samen wandelen. En dat was het toen eventjes. Die ene PK heeft mij er toen doorheen getrokken. Want, en dat zei iedereen, ga je nou rijden? Maar dan kon ik in ieder geval, dan dacht ik, ja, dan hou ik die hand een beetje wat rustiger. En dat, dus zij voelde dat wel, dus een beetje lange teugel, lekker gewoon stappen. Of volle rengalop, precies hetzelfde over het strand. Voorop, dus hoe het ook uitkwam.
Lijkt me een moeilijke keuze. Als je dan maar een uurtje hebt, stap ik dan op de motor. Nou heb ik niks met paarden, maar ik kan me wel voorstellen... als je liefde hebt voor paarden en je hebt maar een uurtje. Waar stap je dan op?
Ik doe het allebei. Ik ga met de motor naar het paard.
Oh, serieus?
Ja, serieus.
Dat is
over het maximale uit het leven halen gesproken.
Luxe.
Ja.
Heerlijk. We zijn er bijna doorheen.
Jammer.
Ja, we kunnen nog uren door. Nou, kom anders gewoon nog een keertje terug.
Vind ik leuk, doe ik.
Kom je gewoon nog een keer op de motor? Een keer niet tegen. Nou, daar hou ik al
tegen het verkeer.
Nee,
ik weet nu de weg. Ik zat gewoon helemaal roep.
Goed, ik begin er niet meer over.
Okay.
Als er iemand zou zijn die jij nog graag in een volgende aflevering van onze motorpodcast zou willen horen, wie zou dat dan moeten zijn? Wie wil je tippen?
Oké, die is ook leuk. Hebben jullie Rintje Ritsma al gehad?
Nee.
Rintje Ritsma,
rijdt die motor?
Nou, en daarom, wij gingen met Honda voor het goede doel, kinderen met kanker, gingen wij rijden. Toen kregen we met die Honda zoemertjes, hebben we toen geraced. En toen gingen we motorracen. Ik zal je vertellen, Rintje Ritsma, nog nooit op een motor, die knalt gewoon keihard, die is gaan racen.
Serieus?
Serieus. Een leuke gast, moet je hem van mij de groeten doen, een knuffel geven. En hij joekert gewoon. Hij is gewoon gaan racen. Motorracen. Nog nooit gedaan. Maar gewoon, ik doe dat. Ik heb het nooit gedaan. Dus denk wel dat ik het kan. Ik zei, jongen, hoe lang rij je? Hij zei, geen idee, stap vandaag voor het eerst op. Vroom. Nou, echt. Dus die moet je doen.
Oké, nou, goede tip.
En zeggen dat ik het gezegd heb. En als hij het waagt om niet te komen, dan heeft hij met mij aan de stoel.
Dan ga jij erachteraan.
Moet je tegen mij zeggen dat hij niet...
Gewoon.
Ja, echt. Ja. Gewoon misbruiken. Gewoon goed.
Aflevering 32 van de Motorpodcast met motorrijder Chimène van Oosterhout. Rijdt al sinds haar 17e. Dus gepokt en gemazeld. Weinig landen in de wereld die ze nog niet heeft gezien. Het was leuk om je te gast te hebben.
Wederzijds vond het heel leuk om hier te zijn.
Dank voor je komst.
Ja, dank dat ik hier mocht zijn.
En mooi om de Harley een keer in het echt te zien. Want we hebben natuurlijk veel plaatjes ervan gezien. Maar de baby ziet er prachtig uit.
Hij bestaat echt.
Hij bestaat echt. Ben je jaloers, Peter?
Ja, eigenlijk altijd wel een klein beetje, ja, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, ik wil graag eraan toevoegen. Hè? Hoe was het ook alweer?
Never sell, just add. Ja, ja. Ja. Heb je wat te melden aan ons? Laat het weten via de socials. We zijn te vinden onder de Motorpodcast op zowel Facebook en Instagram natuurlijk. Je kunt ook ouderwets mailen naar info@demotorpodcast.nl. Is het nou de eerste aflevering die je luistert? Je hebt er nog 31 te gaan. En het makkelijk is om je eventjes te abonneren in de podcast-app die je nu gebruikt. Want dan zijn we er namelijk automatisch over 2 weken weer. Bedankt voor het luisteren.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Demotorpodcast.nl.
Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Motorkledingstore. De motorkledingstore voor elk type motorrijder. Met vestigingen in Capelle aan de IJssel, Breda, Vianen en Eindhoven.